Na Psalm 92 gaan wij vanavond. Waarboven staat loflied op Gods grote werken en op Gods rechtvaardigheid. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Zodat de vraag is van wie die eigenlijk is, die psalm. Wij weten het niet natuurlijk, hè. Er staat niks van bij. Maar er wordt zelfs gedacht dat het een psalm is van Adam. Dat is traditie, Joodse traditie, in ieder geval uit de Targum. Verder heb ik het niet kunnen vinden. Of het algemeen zo aanvaard wordt, weet ik niet. Maar men schrijft het aan Adam toe vanwege die grote werken Gods waarschijnlijk. Dat wil zeggen, dat slaat dan op de werken uw handen uit vers 5 en 6. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heer, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. En vol bewondering voor de schepping, om zo te zeggen, zou Adam dit dan geschreven hebben. Bovendien, het heet op de Sabbatdag. En u weet dat de Sabbat dan toch oorspronkelijk afgeleid is van... De Heer deed zijn werk op 6 dagen en op de 7e dag rustte hij. Daar wordt tenminste naar verwezen als later, althans onder de wet, de Sabbat officieel wordt ingesteld. Als de belangrijkste gewijde dag aan de Heer. Met andere woorden, naar Joodse maatstaven, de Sabbat, de viering van de Sabbat bestond sinds Adam. Zevendedags Adventisten geloven dat ook. Ja, dat ligt voor de hand uiteraard. Of dat werkelijk zo is, zou ik u niet kunnen zeggen. Ik vind het niet. Ik vind niet de instelling van de Sabbat in Genesis de eerste hoofdstukken. Ik vind het pas, op zijn vroegst in Exodus. Dus bij de uittocht uit Egypte. In de Bijbel. En de uitdrukking gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt... hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het gedenken van de Sabbat inhoudt dat die Sabbat daarvoor ook al bestond. Want dat ontleent men er dan aan. Gedenk de Sabbat. Hoezo? Nou, die al die tijd al bestond. Het lijkt me tamelijk sterk. Bovendien, we hebben nauwelijks enige indicatie dat die Sabbat ook daadwerkelijk in Israël gehouden werd. Ja, onder het Jodendom, sinds de Babylonische ballingschap. Maar van daarvoor, ik zou het niet weten. Misschien heb ik wat over het hoofd gezien, dat kan. Het wordt trouwens ook moeilijk zoeken. Maar ik weet alleen dat ze maar heel enkele keer het Loofhuttenfeest gevierd hebben. En een heel enkele keer het Paasfeest. En daar blijft het dan ongeveer ook wel bij. En als ze de Sabbat hebben onderhouden, weet ik niet. Ik weet wel dat ze de Sabbatjaren ook niet onderhouden hebben... om over het jubeljaar maar helemaal niet te praten. Sommige van die inzettingen zijn geïntroduceerd geworden in het judaïsme. En dat is dus in de Babylonische ballingschap en sindsdien. Tot vandaag. Dus om die Sabbat nou meteen helemaal terug te koppelen naar Genesis... ja, wellicht... Maar Adam lijkt toch een beetje vergezocht. Mede omdat er sprake is van, in vers 14 bijvoorbeeld... die in het huis des Heren geplant zijn... die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze schans. Daar zal toch niet de Hof van Eden mee bedoeld zijn, denk ik. Het huis des Heren. Zelfs... als men de psalm toeschrijft aan David... wat trouwens tamelijk algemeen in het christendom gedacht wordt... omdat het alle kenmerken daarvan heeft eigenlijk... zelfs dan kun je nog problemen hebben over die in het huis des Heren geplant zijn... omdat als het huis des Heren de tempel zou moeten zijn... wel die bestond in de dagen van David ook nog niet. Dus het blijft wat twijfelachtig dan. Maar de terugverwijzing naar Adam vind ik toch wel aardig... omdat de inhoud van de psalm is nogal algemeen. Daar worden geen historische gebeurtenissen vermeld of zo. Dat wil zeggen, niet bij name. Er wordt alleen gesproken over hoe groot zijn uw werken... en zeer diep zijn uw gedachten... en ik zal juichen over de werken uw handen. Maar dat hoeft niet noodzakelijk... de oorsprong van deze wereld te zijn. Ik wou zeggen het scheppingswerk, maar bedoelde eigenlijk de zeven dagen van Genesis 1. Het kan net zo goed slaan op tegenwoordige werk Gods. En dat houdt onder andere in, omdat de Bijbel het leert, het in stand houden van deze wereld. En ik denk niet dat we de moeite mee hoeven te hebben dat bewondering of lof voor de werken van Gods handen gewoon kan betreffen de wereld waarin wij leven. Ik bedoel niet de mensenwereld, maar de natuur als zodanig. Dus het is tamelijk algemeen, maar toch staan er een paar specifieke dingen in die wij vooral niet zouden missen. Maar het begint met op de Sabbatdag. En daarmee sluit het trouwens heel aardig aan op de voorgaande twee psalmen die min of meer aan elkaar gekoppeld waren, heb ik u gezegd. Omdat psalm 90 van Mozes spreekt over de menselijke kant van het verhaal, vooral via de naam van Mozes gekoppeld aan het bestaan en de omzwervingen bovendien van Israël in de woestijn, maar van daaruit het bestaan van de mens in het algemeen in deze wereld. En daarna psalm 91, die eigenlijk hetzelfde leven beziet, maar dan van de andere kant, vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit de hemelse kant, of de geestelijke kant zou beter zijn eigenlijk nog. De kant van de gelovigen die geacht worden een schuilplaats te hebben bij de Allerhoogsten. In het vertrouwen dat de Heer voor hen zorgt. En ook dat is van toepassing op de dagen van Israël in de woestijn uiteraard. Want beslot God heeft dat volk bewaard en heeft het geleid door de woestijn naar het beloofde land. Heeft het van al het nodige voorzien onderweg enzovoorts. En dat is dan psalm 91. Maar als je die psalmen breed ziet, in het algemeen, dan kom je vanzelf terecht bij de idee dat die zwerftocht dan toch ergens moet eindigen, moet toch ergens een doel hebben. En wat voor Israël dan was het beloofde land, dat is voor de mensheid in het algemeen de openbaring van het koninkrijk van Christus. Nou ja, de openbaring van het koninkrijk van die laatste Adam, de tweede mens, Adam, we zijn er toch, hè? Toch weer Adam. De openbaring van het koninkrijk van Christus. En over die rust spreekt Psalm 92 eigenlijk. Bovendien, de Sabbat, de zevende dag waarop gerust zal worden. Ja, de Bijbel zegt bij de instelling van de Sabbat dat het ontleend is aan dat de Heer zelf gerust heeft van al zijn werk. Dat wil zeggen, hij hield ermee op de zevende dag. Want dat is het, dat je nu denkt dat het betekent dat hij heeft gaan zitten uitpuffen of zo. Zo lees ik het wel eens. Ja, dat hou je niet voor mogelijk, maar hij zit te uitrusten. Dat was vermoeiend, 6 dagen werken, even bijkomen. Maar sommigen leren zelfs dat hij daarna nooit meer wat gedaan heeft. Serieus, ja, serieus. Onder het motto, in 7 dagen of in 6 dagen schiep God hemel en aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is de korte inhoud van het zogeheten deïsme. Zo van, er is wel een God, helemaal aan het begin van het verhaal, maar voor praktische doeleinden hoeft er geen rekening meer mee gehouden te worden. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat is een wijdverbreide gedachte, hè? Ik bedoel, als je dan echt serieus niet onderuit kunt dat iemand dat zaakje toch in elkaar gestoken moet hebben, met alle respect trouwens, dan kun je altijd nog zeggen, ja, dat heeft hij wel gedaan, maar dat is dan meteen ook het einde van zijn bemoeienis. En dan kunnen wij niet meer zeggen, je moet wel geloven in God, de natuur bewijst dat. Zegt, ja, dat geloven wij ook wel, maar en daarna houdt het op. Sommigen denken dus dat die zevende dag nog steeds voordoet. God is nog steeds aan het uitpuffen. Ik heb die uitdrukking letterlijk ooit ergens gelezen, vandaar dat ik hem herhaal. En dat was het. Het woord rusten betekent gewoon tot stilstand komen. Dat wil zeggen ergens mee ophouden. Zoals de ark rustte op de Ararat. En de ark ging niet liggen uitpuffen op de Ararat. Dat was gewoon het eind van het hele gebeuren. En dat was het dan. Maar de Sabbat mogen dan volgens de Bijbel zelf ontleend zijn, gebaseerd zijn op die zevende dag waarop God rustte van al het werk dat hij gedaan had. Dat neemt niet weg dat tegelijkertijd diezelfde Sabbat vooruitziet naar wat wij kennen als het Messiaanse Rijk. En dat is klassiek, hoor, wat ik nu zeg. Sinds mensenheugenis, dat wil zeggen sinds mij het heugt. Ja, ik weet niet hoe ver het teruggaat. Maar in de oude christelijke bronnen, maar ook in de oude Joodse bronnen, wordt gedacht dat de Sabbat een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. Wat men daar dan ook maar onder verstaan mogen. En het idee is altijd geweest ongeveer dat vanaf de eerste dag tot de laatste dag, dat pak een beetje 7000 jaar is. En dat de laatste 1000 jaar, de 7000 jaar, is dan dat koninkrijk. Voor zover ik weet is dat ook de enige grond voor het idee dat een 1000-jarig rijk ontleend zou zijn aan het judaïsme. Voor zover ik weet. Maar ik weet niet veel wat dat betreft. Want erg specifiek is die opvatting dan nou ook weer niet. Maar het is toch het idee dan dat dat koninkrijk van de Messias dan dus een periode van 1000 zou beslaan. Zijn de Sabbat van deze geschiedenis alvorens God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou maken. Want dat staat in Jesaja, dat is dus net zo goed Joods, want dat staat ook in het Oude Testament. Hebben die nog? Of die Justinus de Martelaar schreef die dingen ook. Misschien heeft hij ze ook uit Joodse bron. Het idee van 7000 jaar, 6000 jaar voor de mens. En de 7000 is dan de Sabbat voor de wereld als zodanig. Bij de Joden is het dat ook. Want de Sabbat, bij de Sabbat wordt de bruid ingehaald. En zo weet u wel, dat is de zingers ook, er wordt de bruid verwelkomd. Maar dat is de wat wij kennen als de bruiloft des lams, dan wel het aanbreken van het nieuwe verbond. Ik zal in mij tot vrouw verwerven en ondertrouwen in eeuwigheid en dat soort dingen. Puur vanuit het Oude Testament. Dus inderdaad, dat kan wel kloppen. Bovendien kennen wij daarnaast ook nog een heel ander idee. Namelijk dat de hele heilsgeschiedenis dan toch zich ontwikkelt via wat wij noemen bedelingen. En dat zijn er blijkbaar ook 7. Nee, niet dat ze allemaal genummerd worden, maar het hele idee van 6000 jaren en dan nog eens 1000 jaar, dat is ook eigenlijk niet bijbels. Dat wil zeggen, ik heb het nooit ergens letterlijk kunnen lezen. Het is een vermoeden dat je kunt hebben. En dat vermoeden heb ik ook, ja. Dus vooruit maar weer. En met die 7 bedelingen, ja, dan kom je ook bij de 7e. En de 7e is logischerwijze eveneens weer wat wij ook wel eens populair noemen 1000-jarig rijk. Ik probeer het daar meestal te vermijden, omdat het niet zo'n heel bijbelse uitdrukking is. Hè. De bijbelse uitdrukking is dat de Heer zijn koninkrijk zal aanvaarden en dat is een koninkrijk, een eeuwig koninkrijk, dat geen einde zal nemen. En zo staat het zelfs in Openbaringen toe. Want gij hebt uw koningschap aanvaard enzovoorts, eindelijk, en het zal geen einde nemen. De 1000 jaren zijn immers de periode waarin Satan gebonden is, alvorens hij nog wordt losgelaten. En dat is uiteraard niet in de nieuwe schepping. Dus nog daarvoor. En vandaar dat je dan komt bij dat idee van een 1000-jarig rijk eigenlijk. Het is wat slordig taalgebruik. Maar als we nou afspreken wat we eronder verstaan, dan mag het geen probleem zijn, denk ik. Hoe dat ook zij, Psalm 92 gaat dan over nieuwtestamentische tijd. Misschien moet je dan zeggen over het 1000-jarig rijk. Dat zal het ook wel zijn, maar dat hoort bij nieuwtestamentische tijd. Messiaanse tijd namelijk. Wanneer die zwerftocht tot een einde gekomen is. En inderdaad de rust binnengegaan wordt. Dat is ook de gelegenheid waarbij de goddelozen verdelgd zouden worden. Zoals wij in die psalm lezen. En eindelijk vrede tot stand komt. Of met een nog andere term, rust. Ik citeer maar even Hebreeën hoofdstuk 4. Zo blijft er dan rust over voor het volk van God. Hebreeën 4 vers 9 is dat. En over die rust gaat het. En de Sabbat is daar nou eenmaal de uitbeelding van. Hè? Dus een psalm, een lied op de Sabbat. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. En men zou dat volgens vers 3 doen S'ochtends en s'avonds, zei dat, hè? S'morgens en s'avonds. Dat wil zeggen dag en nacht. Constant, zonder ophouden. Want het zijn niet twee dingen die hier genoemd worden. Het is gewoon één ding, hè. Namelijk dat men in de morgen stond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Het gaat niet om de tegenstelling tussen die beiden. Het gaat erom dat ze elkaar aanvullen en dat het idee is dat dat altijd zo zou zijn. Waarbij ik u moet zeggen dat ik persoonlijk niet het minste bezwaar heb tegen psalmzingen en ook niet op het gebruik van een tiensnarig instrument. Voor mijn part was het eensnarig, maar niet in het minst, hoewel ik niet zo'n voorstander ben van snare instrumenten, maar dat weet u. Dus vooruit, maar heb ik niet het minste bezwaar tegen. Maar ik moet u toch zeggen dat dat idee van psalmzingen, liederen zingen, begeleiding erbij en alles, bovendien vaak ook nog dansen. Rijen heet het dan, hè? Rijen, dat is echt dansen, hoor. Een soort lijn. Nou ja, laat maar zitten. Op een rij namelijk. Maar goed, laat maar zitten. Dat komt in de Bijbel nogal eens voor. Soms historisch. Bijvoorbeeld toen de ark naar Jeruzalem gebracht werd. En ook historisch uitgebreid zelfs bij de instelling van de tempeldienst. Waarbij de van overheidswegen allerlei orkesten en koren werden aangesteld. Zo hoort dat, hè. Toen konden ze dat nog betalen, maar een welvarend land als het ons heeft daar geen geld meer voor. Maar laat me zitten. Maar het is ook symboliek, hè. Het idee is namelijk bij dat zingen en bij die muziek dat er gezamenlijk iets gedaan wordt als uit één mond, roep ik maar even. Dat is uit Romeinen 15. Als uit één mond. Ik meen dat het Romeinen 15 is. Maar er wordt gesproken over dat de heidenen de lof van God zouden zingen enzovoort. En het idee is daarvan dat dat gezamenlijk gebeurt. Dat is de aardigheid van muziek. Al of niet met begeleiding van instrumenten. Men is gezamenlijk betrokken bij één en dezelfde gebeurtenis, iedereen doet eraan mee. En het is de uitbeelding van de eenheid van alle gelovigen. Later in het Nieuwe Testament meer ook specifiek de uitdrukking van de eenheid van de gemeente. Er staat niet voor niks minstens twee keer zo'n uitspraak als wordt vervuld met de geest. Of anders het woord van Christus woont rijkelijk in u. En in beide gevallen in Efeze 4 en Colossense is het, meen ik, wordt meteen vervolgd met zingende onder elkaar, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, met aangenaamheid in uw hart en wat het maar was allemaal. Hè. Moeten we dan zo nodig zingen? Nou ja, het is Bijbels, maar het is symboliek. Het is de uitdrukking van hoe men gezamenlijk betrokken is bij één en hetzelfde ding. Namelijk dat God in onze levens, individueel, maar daarmee ook collectief in de gemeente als zodanig, groot gemaakt zal worden. In onze levens, dus in onze werken en wandel. Maar aangezien de tong het eerste lichaamsdeel is wat de mens gebruikt, en al het andere daaruit voortkomt, wordt het dus met de mond, met de keel en met de tong. U weet hoe dat is, hè? Er staat zo'n aardige bloemlezing in Romeinen 3 over de zondigheid van de mens. Er staat er iets als een keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen, wat was het nog meer? Met een tong plegen zij bedrog. Dat hebben we nou nog niet gehad, er waren vier van die dingen. Met even maar met de mond, de tong, de keel, de lippen. Daar deugt allemaal niks van. En in plaats van dat er dan gezegd wordt, ze gaan naar de bioscoop en ze roken en ze dansen en ze doen alles wat God verboden heeft, staat er gewoon met hun, wat ze met hun monden doen alleen maar. En daar zit dan weer een boel achter. Huh? Je kan het aan Jacobus nog navragen, die wijt er een heel hoofdstuk aan. Die zegt de zonde van de mens, ja, dat komt uit zijn tong. Dat is zijn tong. Een heel hoofdstuk. En de bedoeling is dat wij met onze tongen niet zouden kwaad spreken of wat dan ook, zegt Jacobus, maar we zouden met die tong de naam des Heren groot maken. En dat beperkt zich uiteraard niet tot de tong, maar waar die naam des Heren rechtstreeks verbonden is aan het woord, is dit dus de consequentie. Natuurlijk, het is in hoge mate symboliek, maar een heel nuttige. Het gaat om de samenklank, symfonie, met een goed woord, samenklank. Het gaat om de samenklank van al die gelovigen met elkaar. En daarom vind je dit in de Bijbel steeds terug. Waarbij die samenzang de uitdrukking is van de gemeenschappelijke activiteit van al die gelovigen in dienst van hun Heer. Dat is wat het is. En dat is als muziek voor de Heer. Daarna haast ik me te zeggen, als het niet anders wordt dan een beetje zingen en een beetje op de gitaar spelen erbij. Voor mijn patronaat dan wel een tiensnarig instrument. Als het niet anders is dan dat, dan kun je het beter net zo goed laten. Want dan heeft het geen betekenis meer. Nou ja, dat weet u wel. Je hebt van die mensen die gaan de Heer loven en prijzen. En u weet wat ze dan gaan doen. En daarna gaan ze weer over tot de orde van de dag. Ja, daar heb ik dus echt grote moeite mee. Omdat het dan beperkt wordt tot een of andere al of niet muzikale, nou laten we zeggen min of meer muzikale happening. Ik heb er meestal niet zo'n hoge pet van op. Maar en dan houdt het op. Alsof je dat niet de rest van je leven, alle dagen, 's morgens, middags, 's avonds, 's nachts, zou doen. Zie? Dus lees hier dan vooral doorheen. Natuurlijk vind je dit soort termen terug in de psalmen. Het zijn liederen, ze werden geacht gezongen te worden, enzovoort. Dus je krijgt vanzelf dit soort taalgebruik. Maar je wordt wel geacht te begrijpen waar het voor staat. En die zangkoren die in de tempel voor de Heer zongen, enzovoort, zijn als het goed is de uitbeelding van het hele volk dat door hen vertegenwoordigd wordt. Van het hele volk dat in het doen en laten is een de Heer looft. Als geheel, als volk. En dat is wat het is. En dit soort symboliek is zo vreemd nog niet, hè. Want een beetje voetbalclub heeft een clublied. En een beetje land heeft een volkslied. Toch? En bij gelegenheid, als het zich zo voordoet, moeten we toch heus samen wat zingen. Nou ja. Kom maar. Dus het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen. Ik kan ook niet nalaten te vermelden dat voor zover bekend alle muzieksoorten die wij kennen, zeker binnen de breedte van de zogenaamde westerse cultuur, dat al die muziek zijn oorsprong vindt, wissenwaarachtig, in het christendom, in het geloof. Alle muziek is van oorsprong religieuze muziek. Dat het daarvan afgeleid is en dat men God te buiten gezet is, mogen dan zo zijn, maar het is echt zo. En zelfs iets als muzieknotatie, dat kennen we nog maar een jaartje of 1000, min of meer. Dat stamt uit de kerk. Dat is door een monnik is dat uitgevonden en door andere monniken later ontwikkeld. Om die kerkelijke zangstukken inderdaad te kunnen bewaren, op te schrijven en door te kunnen geven enzovoort. Mede daardoor werden ze daarna ook gecompliceerd, want je hoeft het niet meer te onthouden, je kon het opschrijven. Maar het is de basis van de zogenaamde westerse klassieke muziek ook. Als je dat niet kon opschrijven, dan bestond het gewoon niet. Is niet te maken namelijk, niet vast te leggen enzovoort. Maar het heeft allemaal een christelijke achtergrond. Wat toch een beetje vreemd is, want in de dagen van bijvoorbeeld Eusebius, dat is dan wanneer was dat? Begin 4e eeuw, 300 zoveel van onze jaartelling, werd er überhaupt geen muziek gemaakt binnen het christendom. Er werd niet gezongen, helemaal niks. En dit soort schriftgedeelten worden dan prompt uitsluitend overdrachtelijk verklaard. En dan wordt de letterlijke betekenis zelfs gewoon genegeerd. Alleen maar omdat men het zelf niet deed. En in de kerk is het altijd problematisch gebleven, hoor. De muziek, overigens. Of er wel of niet muziekinstrumenten bij mochten. Ook het kerkorgel is pas van late datum, eigenlijk. En er zijn nog steeds geloofsgemeenschappen, of hoe je dat maar noemt, waarin muziekinstrumenten verboden zijn. Sowieso. En er is ook een tijd geweest dat er wel in de kerk gezongen moest worden, maar niet door de gemeente zelf, want die zongen niet goed genoeg. Dus dan werden de koren ingesteld. Werd alleen door het koor gezongen en als kerklid mocht je niet meezingen. En daar heb je nog steeds dat deel van de kerk aan te danken, dat heet het koor. Daar zit dan ook het koor. En van daaruit wordt dan gezongen. Pas naarmate men wat evangelischer was, mocht de gemeente weer meezingen. En werden er dus liederen voorgeschreven. En dat is nog maar van de laatste, nou, ik het ruim neem, 300 jaar of zo. Nou, in de reformatie begon dat al, ja. Maar goed, laten we het daar maar bij laten. Het is goed dat men de Heere loof en uw naamsalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument. Niemand weet wat dat is voor een ding. Toen heeft men ervan uitgevonden dat het gewoon in de handen klappen is. Weet je wel, met het tiensnarig. Dat is bekend, hè? Ja. En op de luid. Dat kan ook van alles zijn. En op de harp. We hebben het daar trouwens ooit wel eens over gehad. Over die drie instrumenten, want ze komen eerder voor, ook zo achter elkaar, in Psalm 33, vers 2. Maar die woorden zeggen niet zoveel. De harp, de kinoor, is, dat betekent zoveel als geluid voortbrengen. Meer niet. En een luid, ja, dat is eigenlijk een zak, een schaal, iets hols. Een fles kan ook nog. Eigenlijk het woord betekent ook zoiets. Betekent ook iets wat verzwakt. Maar dat is de negatieve kant. Iets wat afneemt. Vandaar dat je het woord nebel, want dat is het, of nevel, ook terugvindt in het Engelse vial, een schaal. En maar ook in viool. Een schaal betekent het dus, hè. Een viool, een schaal. Alleen maar snaren erover gespannen. En dan heb je ook nog het woord evil. Dat is het kwaad, weet je wel. Evil, kwaad. Maar dat is weer omdat het iets is wat afneemt. Wat leeg raakt, wat uitsterft. Maar dat afnemen, dat zit hem in het verschijnsel dat zo'n constructie tot gevolg heeft dat het geluid van de snaar niet alleen versterkt wordt, want dat is één ding. Het andere is dat dan er zit een sustain in. Hoe heet dat in het Nederlands? Sustain? Sustain zeker. Dat betekent dat het doorklinkt en dan wegsterft. Dat er een bepaalde resonantie is waardoor die toon in stand gehouden wordt. Daar is die zak, die schaal voor. Hè? Nee, strikt genomen, je gaat met een strijkstok over je snaren, dan heb je geluid, maar je hoort niet veel. Tenzij dat je er een constructie onder maakt waarin dat geluid verzameld wordt en zichzelf als het ware nog een poosje in gang houdt. En dat is de kunst van het muziekinstrumenten maken. Hoe langer de systeem, hoe beter het instrument is. Net zo lang totdat je er weer een demper op moet zetten, ja, nou, omdat die trom weer te lang doorklinkt. Hè? Maar goed, dat doen ze soms in banjo's, gitaren, dat ze een demper opzetten omdat het instrument te goed is eigenlijk. Het klinkt te lang door. Het krijgt een lange galm. Nou, laat maar zitten. Maar dat is de luid. Dat kan dus van alles zijn. Een schaal, een fles, een mandoline, een ukulele, weet je veel. Sitar, wat het maar was, cavaquinho. Heb je nog meer voor vreemde dingen? Doe maar weer.
Ballig.
Hè? Dat zou het nog kunnen zijn, want het is een zak, ja. Zou het nog kunnen zijn. En tiensnarig instrument. Ja, dat is gewoon een woord. Heeft iets met tien van doen. En daar houdt het ongeveer op. Hetzelfde woord wordt vertaald ook met tien. En met tienden geven en vertienen. Dat is een goed Nederlands woord, hoor. Vertienen. Nou ja. Maar wat het maar is, wij weten het niet. Maar het is in ieder geval snarenspel. De blaasinstrumenten, er komt in die oudheid niet veel verder dan dingen als een ramshoorn of nagemaakt. En dan noemt men het soms een trompet, maar soms ook een hoorn. Maar die zijn nogal luidruchtig van nature, dus dat past waarschijnlijk niet al te goed bij elkaar. Maar niettemin, men zou dat doen. Inderdaad, met muziekinstrumenten. Tot eer van God. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Je zou ook nog op het idee kunnen komen dat het de psalm van Salomo is. Dus. Want als het gaat over diepe gedachten, ben je bij Salomo terecht. En als het gaat over het huis des Heren in vers 14, ben je, nou ja, op zijn vroegst, voor zover wij er wat mee kunnen, op zijn vroegst inderdaad ook terecht bij Salomo, hè. Maar mij maakt het verder niet uit. Bovendien is Salomo natuurlijk in hoge mate een uitbeelding van Christus in de dagen van het zogeheten duizendjarig rijk. David, een type van Christus in de oprichting van dat rijk. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Zeg maar in de bedeling van de volheid der tijden. U weet wel, die 40 jaar. En daarna Salomo als type van Christus als dat rijk geopenbaard is, om zo te zeggen. En daar gaat het min of meer over, hè, deze psalm. Dus doe maar. Hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Men zou bij die werken van God trouwens maar niet zich beperken tot het idee van God heeft deze wereld gemaakt. Bovendien, ik weet niet of het zinnig is om het te zeggen, maar men heeft de grootheid van deze wereld ook wel weer wat erg opgeblazen. Want men heeft, dat weet u toch, men heeft een binnenste buiten gekeerd enzovoorts. Zodat we nou zitten met een oneindig heelal, met een oneindig aantal sterren. En als God daar ergens is, dan is het onmogelijk om hem te vinden. Laat staan dat je God vindt in een ruimte die sowieso steeds groter wordt als je hier vandaan gaat. Want het wordt steeds breder en de rechte lijnen gaan steeds verder uit elkaar. En men zegt dat hij zich nog uitrekt ook. Dus ja, bij hoe vind je ooit God nog terug? En men kijkt naar het heelal en zegt zoveel miljoenen, miljarden lichtjaren. Daar ben je er nog niet, dat is nog maar een klein stukje. En dat is wel erg groot. Maar men heeft dat begrip hoe groot zijn uw werken dan ook wel erg plastisch voorgesteld, hoor. Want het gaat in wezen om heel andere dingen. En waarschijnlijk zelfs om dingen die naar onze maatstaven, dat wil zeggen onze duimstok, niet eens groot zijn, maar juist klein. Ik denk dat die in de schepping moeilijker te doorgronden zijn dan die dingen daarboven ons. Zie? En dat noem je ook groot. En anders noem je het groots. Maar doe maar weer. Maar ik wilde zeggen, men zou zich niet daartoe beperken. Niet zo statisch die werken Gods aanschouwen. Zo van, ja, dat heeft hij eenmaal gemaakt. En nou kijken we ernaar alsof het een museumstuk is of zo. Het is af. Of, en dan zeggen we, nou, het is toch een groot werk. Wij kunnen het niet namaken, hoezeer we ook ons best doen. Dan moet het wel groot zijn, nietwaar? Maar als de Bijbel spreekt over de grote werken Gods, dan gaat het over de werken Gods in de loop van de geschiedenis. De heilsgeschiedenis. Ik hoef je alleen maar voor te houden, denk ik. Romeinen hoofdstuk 11, de laatste versen. Als Paulus namelijk in die hoofdstukken de werken Gods uiteen heeft gezet met betrekking tot het verlossingswerk, steekt hij de loftrompet, om zo te zeggen, over de wijsheid van God. En bedenk, want ik lees hem zo, maar bedenk dat als in Handelingen 2 voor het eerst gesproken gaat worden naar aanleiding van die gebeurtenissen ter plekke, dan wordt er gesproken in vreemde talen. En er zijn mensen die dat verstaan en die zeggen, wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. En ze hebben het vast niet gehad over het scheppingswerk of het werk van de zeven dagen. Maar ze hebben het gehad over het verlossingswerk dat God in Christus tot stand gebracht heeft. En wat daarmee samenhangt. De grote werken Gods heet dat. En hier in Romeinen heeft de apostel precies hetzelfde uiteengezet. Dat wil zeggen in principe het evangelie. Gods weg tot rechtvaardiging enzovoorts. Gods weg ook ter verlossing van de wet en zelfs van de hele oude wereld. En tot stand brengen van de genade en de heerschappij van de genade zelfs, die op de troon gezet is, met woorden uit bijvoorbeeld Romeinen 6. Gij zijt niet onder de wet, maar onder heerschappij van dus de genade enzovoorts. En verlossing van de zonde, omdat we die gestorven zijn. Maar dan lees je Romeinen 11, helemaal aan het eind van die uiteenzetting, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe diep zijn uw gedachten? Was het toch zeer diep zijn uw gedachten? Psalm 92, vers 6. En hier staat, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Vanwege de wijsheid, de diepte des rijkdoms van de wijsheid van God. Ja. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Dat woord oordelen, dat is ons woord crisis. Een crisis. En een crisis is eigenlijk gewoon een afbuiging. Een verandering. Gewoon een bocht. Als je goed oplet, dan hoor je in het woord crisis, of lees je in het woord crisis nog net het woord cirkel. Met die CR. Het is een afbuiging. Vandaar dat oordelen synoniem is met zijn wegen. In het volgende zinnetje. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Maar oordelen en wegen is in de praktijk hetzelfde. Want die wegen wil zeggen hier en daar linksaf en daar weer rechtsaf enzovoorts. De weg vinden. En elke keer als de hoek omgegaan wordt, is dat een crisis. Zo heet dat. Ziet u? En het brengt een verandering aan in de loop van de geschiedenis. En daarna zeg ik maar weer, nou ja, men heeft in het algemeen, heeft men het idee laten varen dat God wat doet. Niet dat men dat ronduit predikt, dan is men niet, dan is men wel erg vrijzinnig, moet ik u zeggen. Maar men heeft toch dat idee laten varen. Want het idee dat God wat bewerkt in de loop van de geschiedenis, ja, dat weten wij wel, mag ik langzamerhand hopen. Dat weten wij wel, maar dat is niet algemeen bekend, hè. Het wordt al heel moeilijk als je zegt, ja, maar Abraham was niet wedergeboren. Maar hij was niet wedergeboren. De Heer Jezus is de eerste die wedergeboren werd. Maar man, wat heb ik er een ellende van gehad. En een commentaar uit Evangelisch Nederland. Jaren terug al. Wat een dwaasheid dat wel was enzovoort. Maar de Bijbel leert het glas hard. De Heer is de eerste die uit de dood opstond, een nieuw leven ontving, de Heilige Geest ontving en wat het maar was. En wij die hem volgen in geloof, wij volgen hem in de wedergeboorte. Dat is Bijbelse uitdrukking uit Matthäus. En wij krijgen zelfs deel aan zijn eerstgeboorterecht. Zodat die lui het Oude Testament, die hebben daar geen deel aan. Die wachten nog op hun opstanding uit de dood. Maar nou heb ik het alleen maar over dat de dood en opstanding van Christus een grote verandering tot stand gebracht heeft in de positie van de mens. En dat is zo. En die is nog makkelijk. En voor de hand ligt, als ik dat verhaal verder moet vertellen, voor de hand ligt om dan te wijzen op iets als de uittocht uit Egypte. God greep in de gang van zaken in de geschiedenis. En hij verloste het volk uit Egypte. En Egypte, het hele wereldrijk, ging ten onder. En God maakte een nieuw begin met dat volk. En zo verder terug. En dat zijn dus Gods werken, dat bedoel ik te zeggen, hè? En als dus in Romeinen 11 staat in vers 34... Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Dan gaat het niet over het oorspronkelijke plan tot het maken van deze wereld, de schepping als zodanig, of wat je er maar onder verstaat. Maar het gaat over zijn heilsplan dat hij ontwikkelt. Ja, dat is van voor de nederwerping der wereld, maar de inhoud ervan heeft betrekking op de geschiedenis van deze wereld. Het is ook wat je, waar je overheen leest, want ik laat dit maar eerst even los, maar het is ook waar je overheen leest, eventueel in Hebreeën 1. Er staat over Christus, die hier geworden is tot erfgenaam van het heelal, door welke God ook de eeuwen gemaakt heeft. Ik geloof dat het vertaald is met wereld. Ik weet het uit mijn hoofd nou zo gauw niet. En ik wil er ook niet verder op ingaan. Maar er staat niet kosmos, er staat eeuw, aion. Door welke hij ook de eeuw of eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen, de geschiedenis. En dat komt overeen met alle dingen bestaan tezamen door hem. Uit Colossense. God houdt het in stand en doet daar een werk in de loop van de geschiedenis. En daar dient het voor. En dat is waar we ons in zouden verdiepen in de eerste plaats. Meer dan in hoe deze wereld in elkaar steekt. Bovendien, wat moeten we ermee te weten hoe deze wereld in elkaar steekt? We zouden het alleen maar willen namaken, toch? Hè? Ja. Doe maar. Nee, niet dat dat niet interessant is. Heus wel, en het is ook bijbels ook. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is niet hoe deze wereld in elkaar steekt als zodanig, maar hoe die reilt en zeilt. Dan ga je weer. Niet de kosmos, maar de aion. Dat wil zeggen de geschiedenis. En wat God in die loop van die geschiedenis doet. Daarop zal men lofliederen zingen. En dat is de strekking natuurlijk van Psalm 92. En bovendien had ik dan natuurlijk toch moeten lezen, in ieder geval het laatste vers van Romeinen 11. Want uit hem en door hem en tot hem. En dat is heel wat meer dan alleen uit hem. Uit hem, dat zou je kunnen lezen als hij heeft deze wereld gemaakt. God is de schepper van hemel en aarde. Maar veel belangrijker is, door hem zijn alle dingen. En tot hem zijn alle dingen. Dat, hoe het ook is, alles bij elkaar genomen, is het echt waar. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar ik krijg het lied niet uit mijn keel, moet ik u eerlijk zeggen. Bovendien, wat moet je met een lied waarbij je 1000 keer dezelfde zinnetje zingt? He's got the whole world in his hand. Ja. En uit verveling denk je, ja, wat is wat anders bedenken? He's got the tiny baby in his hand. En, ja, dat, als die klein genoeg is, kan het in de hand. En meer van dat soort onzinnige, dat vind ik echt een verloedering hoor. Maar goed, het is een populair lied geweest ooit, tot het komen versleten was. En niemand meer wist waar het over ging. Net als When the Saints. Hè? We weten niet meer waar het over ging. Maar onbenullige teksten. Maar uiteindelijk, in essentie, is het wel waar. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij houdt hem in stand. Hij doet er wat mee voor zijn doel. En inderdaad, tot eer van hem. Mag het alsjeblieft, in deze wereld wordt hij alleen maar gesmaad. Vervloekt, ontkend, tegengesproken, genegeerd, gedood. Voor zover mogelijk, maar ik roep het maar even gauw. Een paar van die werkwoorden. Waarbij de rechtvaardigheid en de, nou ja, de rechtvaardigheid van God in elk geval in twijfel wordt getrokken. En dus God onteerd wordt om die reden. Vooral door de grote denkers der mensheid. Dus het is helemaal niet zo gek om vast te stellen dat het werk dat God doet primair tot doel heeft de eer van God. De rechtvaardiging van God. Het is een moeilijke tekst voor een dooddienst, denk ik. Maar niettemin, als je in de Bijbel zoekt waarom een mens zich zou laten dopen, vind je eigenlijk maar één rechtstreeks antwoord. Daarmee rechtvaardigt men God. En geeft men God gelijk dus. En stemt met hem in. Dat is wat het is. Het zijn twee dingen. Of je neemt er afstand van en dat is tot oneer van God. Je onteert God. Of je onderwerpt je aan de wil van God. En dat doe je met zo'n daad. Namelijk je laat het open. Zo staat het in Lucas 7. En meer van die schriftplaatsen ken ik eigenlijk niet. Goed. Nou, terug naar Psalm 92. Ik zal juichen over de werken uw handen. Hoe groot, o Heer, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Uw oordelen, uw wegen en wat het maar is. Hè. En gedachten en wegen worden bij elkaar genoemd. Ook als synoniemen in Jesaja 55 bijvoorbeeld. Waar de mens wordt opgeroepen zijn oor te neigen tot de Heere. Want, zei de Heer, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen. Dat is een synoniem dus. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat dit zelf niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid. Als je het mij vraagt, onkruid. Maar kruid, het komt vanzelf uit de grond, in grote getalen, daarom heet het kruid. Ja. En al de werkers der ongerechtigheid bloeien, komen tot bloeien, tot volle ontwikkeling, opdat zij, of totdat zij, dat heb ik u wel eens verteld, hè? Die moet je onthouden, opdat, kan ook betekenen totdat. Het drukt een bestemming uit in de toekomst. Totdat zij, of opdat zij, tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Want ik weet wel dat het tegen de christelijke traditie in is, maar ik heb in de Bijbel nooit anders kunnen vinden, dat meen ik echt. Ik heb in de Bijbel nooit anders kunnen vinden dan dat de goddelozen, de werkers der ongerechtigheid, verdelgd zullen worden. Dat wil zeggen, ze zullen verdwijnen, tot niets gemaakt worden. Ze zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid en wat er maar staat. En wat er ook staat is in het eeuwige vuur. Maar het idee dat men dan in het eeuwige vuur op een of andere wijze blijft bestaan of zo, dat heb ik in de Bijbel nooit kunnen vinden. Wat ik kan vinden is alleen maar dat dingen in het vuur gegooid worden om daarin te verdwijnen, opdat het er niet meer zou zijn. Dat is wat de Bijbel erover leert. Ze zullen niet meer zijn. Dat is de officie, ik zeg het er maar gewoon bij, dat is de leer van annihilatie, zo heet het. Tot nul maken. Annihilatie. Dat wordt het nihil. Annihilatie. Dat is een officieel erkende dwaalleer. Dus dan weet u daarvan. Ja. Maar ja, ik kan niet helpen. Als je het mij vraagt, staat het in de Bijbel. Nou ja, dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en op persoonlijke keuze voor dat geloof, dat wordt algemeen ook als een dwaalleer beschouwd, hoor. U weet wel, dat gaat zomaar niet. Dan moet je eerst voor de commissie en, ja, via een kerkelijk instituut of wat het maar wezen mag. Ik zit er niet zo mee. Ik vind het ook wat vervelende termen eigenlijk. Maar het is wat de Bijbel leert. Ik denk niet dat het nodig is om daar nu moeite voor te doen om u dat aan te tonen. Want ik denk, als je zelf je Bijbel leest zonder dat vooroordeel, dan lees je nooit anders dan dit. God maakt er een keer een eind aan. Ja, ook officieel, via rechtszaak. Zullen we verschijnen voor de grote witte troon uit de openbaring, zal ik maar zeggen. Of ze zullen in het oordeel van God komen. Maar hoe je dat ook eerder vindt, ze worden geworpen in de poel des vuurs, heet dat. En dan houdt het op. Dat is het nou juist. Zie? Ik bedoel, heel deze oude schepping, dat maakt het misschien makkelijker te begrijpen. Heel deze oude schepping, deze wereld, is niet definitief, heeft ook nooit die bedoeling gehad, om zo te zeggen. Het is deze wereld waarin wij leven, die van de zeven dagen en van Adam enzovoort, is altijd voor tijdelijk bedoeld geweest. Het is een herstel van wat daarvoor was, maar niet definitief. Het is een herstel opdat God zijn verlossingsplan zou kunnen vervullen. Met andere woorden, alles in deze wereld per definitie is tijdelijk. En als er niks gebeurt, gaat alles in deze wereld gewoon voorbij. Alles in de wereld wordt beheerst door de dood, door het verderf, door de erosie, door de roest, dus gewoon, en door de mot en wat was nog meer allemaal. Ja, is verkankerd, ja, precies, ja. Nou, tenzij er wat gebeurt, en wat er gebeurd is, dat God zegt, maar ik kan je eruit redden, ik kan je nieuw leven geven. Er zijn voorwaarden, je moet je aan mij onderwerpen. En we maken van nature deel uit van de wereld die aan hem niet onderworpen is, die zich van hem heeft losgemaakt. Een zondige wereld heet dat. Wij kunnen dat niet helpen, we zijn zo geboren. Het is nou eenmaal erfelijk, dus er zit niks anders op. We worden als zondaren geboren, maar als je niet behouden wordt, is het je eigen schuld. Volgens de Bijbel. En je zou gewoon moeten komen tot erkenning van die God en je daarin onderwerpen. Per slot, zonde in wezen is niks anders dan niet onderwerpen aan God, zich losmaken of losblijven van God. Maar hij is degene die roept. En geloof is niks anders dan gehoorzaamheid in zijn oproep. En daar kan een mens voor kiezen. Daar moet hij voor kiezen. En dan krijgt men eeuwig leven. En dat is van oudsher beloofd. En het is begonnen vervuld te worden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij was die eerste mens die eeuwig leven ontving. Iemand zegt, maar dat had hij toch al? Dan zeg ik, maar hij stierf toch? Ik heb zo moeite met dat soort discussies, met dat soort vragen. Want het antwoord is zo, dat voelt zo lomp aan om dat te zeggen. Maar hij stierf toch? Oh ja. Ja, nou ja. En God wekte hem op uit de dood. En hij werd gesteld tot eerstgeborene, tot koning, tot hoge priester, tot hoofd van een nieuwe mensheid. Romeinen 5 bijvoorbeeld. En zo verder. En sindsdien, zei Petrus, vanaf dat moment ontvangt ieder die zich bekeert en laat dopen. Want zo staat het er letterlijk. Kortom, ieder die tot geloof komt en daarvoor kiest. Dat deden er een paar duizend op diezelfde dag, dus het kan maar zo. Ieder die voor kiest krijgt diezelfde Heilige Geest, namelijk datzelfde nieuwe leven, en wordt toegevoegd aan Christus, toch? En is in Christus een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus leven wij in dagen waarin de oud-testamentische beloften vervuld worden. En dat is ook wat Petrus zei in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe, enzovoorts. Hè? En Paulus zei het later ook in Handelingen 13. Maar dat is de situatie. Dit zal voorbij gaan. En dus moet het je ook niet verbazen dat een goddeloze, iemand die van God niks wil weten, gewoon geannihileerd wordt. En dat is wat de Bijbel met grote nadruk en bij herhaling leert. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En het wordt beschouwd als iets waarom de Heer te prijzen is. Dat hij dan eindelijk toch een oordeel brengt over al die goddelozen en onrechtvaardigen. Dat is immers wat God kwalijk genomen wordt, dat hij daar niks aan doet. U weet wel, aan het onrecht in de wereld. Maar geef mij eens een kilo onrecht. Of aan een stukje, dat mag ook. Maar dat is een abstract begrip. Hoe kun je daar een einde aan maken? Het zijn onrechtvaardigen. En daar wordt dus een einde aan gemaakt. Zo werkt dat. En dat zal God doen. En dat is tot eer van God. Dat is ook wat Paulus zegt. Hij zegt, wij zijn altijd een goede reuk van Christus. In degene die behouden worden. Maar ook in degene die verloren gaan. Allebei tot eer van God. En daar moet je even over nadenken. Want dat is toch echt het grote probleem van de mensheid als zodanig en daarmee van de menselijke geschiedenis. Dat probleem van al die onrechtvaardigen. Hoe los je de problematiek, de wereldproblematiek op? Nou, zo.
Ik ben altijd
En wat de mens niet voor elkaar kan krijgen, God gaat dat doen. En dat wordt uitgebreid aangekondigd. En ook beschreven, samenvattend, in Matthäus 24 nog. Hè. Als een keer die 1000 jaar beginnen, dan worden de ongelovigen van de aarde weggedaan. Het heet het, wij noemen dat het oordeel over de volkeren. Ja. Maar aan de andere kant, vers 11. Zegeningen dus voor de rechtvaardigen, dat wil zeggen voor de gelovigen. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens één hoorns. Ik ben met verse olie overgoten. Als ik nou weer de vraag krijg wie heeft de psalm geschreven, dan zeg ik nu weer, ja, David, denk ik. Gij zult mijn hoorn verhogen. Want die hoorn en het verhogen van de hoorn in het bijzonder staat dan toch in relatie tot het Davidisch koningshuis in de eerste plaats. En daarmee ook in verband met de Messias. De laatste keer dat je leest over het verhogen van de hoorn is denk ik in Lucas... Is het 1 nog? Geloof het wel. Ik kan ook even hier kijken. Misschien heb ik het hier staan. Ja, Lucas 1 vers 69. Waarin zo'n loflied gesproken wordt over de hoorn des heils die is opgericht. Andere vertalingen spreken over de hoorn der zaligheid. Maar het slaat op de geboorte daar van de Heer Jezus eigenlijk. Ik geloof dat het over Johannes de Doper gaat trouwens. Maar dat maakt niks uit, die is toch een beeld van Christus. Hetgeen uit die lofzangen ook blijkt. Een hoorn verhogen. De eerste keer, dat was de laatste keer denk ik. Als je, de eerste keer dat je leest over een hoorn die verhoogd zou worden, dat is in 1 Samuel 2, in het loflied van Hanna. Dat lijkt ook nogal een voorbarig en overdreven lied. Maar ja, de geboorte van Samuel hangt op een of andere wijze samen met de komst van de Messias. Het is wat moeilijk uit te leggen, maar Samuel is eigenlijk een beeld van het woord van God, het plan van God. Zijn naam betekent zoveel als God zal horen of God verhoort. En men zegt dat komt omdat Hanna ervoor bad dat ze een zoon mocht krijgen. Dat is gebeurd, dus God verhoort en dus heet hij zo. Maar het is eigenlijk, Samuel is eigenlijk een beeld van het plan Gods. En de rechtvaardigen, de gelovigen, worden geacht te bidden voor de vervulling van dat plan Gods. En dat plan Gods komt tot uitdrukking in eerst de zalving van Saul tot koning, die daarmee dan weer een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Dat maakte inderdaad onderdeel uit van het plan Gods. Maar belangrijker is natuurlijk dat diezelfde Samuel vervolgens David zalft tot koning. En dan, daar komt de hoorn ook weer aan te pas. Want dan krijgt Samuel uitdrukkelijk de opdracht om zijn hoorn te nemen, te vullen met olie om David te zalven. En in dat verband wordt het zelfs 2 keer vermeld, geloof ik. En in die lofzang van Hanna in 1 Samuel 2 lees je: toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd. Daar vind je in ieder geval de algemene betekenis terug van: de hoorn staat voor kracht en voor koningschap. Ik heb je er al eens op gewezen, geloof ik, dat het woord hoorn eigenlijk gewoon hetzelfde is als het woord voor kroon. Een hoorn trouwens in het Hebreeuws is keren. En dat is gewoon ons woord kroon. Vandaar dat de vikingen... Ja, een kroon met horens op hun hoofd zetten. He? Ja. Nou goed, en in vers 10 trouwens van de Hanna's lofzang, dus tegen het eind staat het weer, hè? Laatste zin van vers 10. En hij zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfden verhogen. En gezalfde heeft me meteen maar met een hoofdletter geschreven. En min of meer terecht, maar de lijn loopt natuurlijk via David, die net zo goed de gezalfde des Heren genoemd wordt, zoals we al in heel wat psalmen trouwens ook gezien hebben. Maar met die verhoging van die hoorn ben je dus terecht bij de verhoging van een koning. Dan wel de aanstelling van iemand als koning. Iemand die sterkte krijgt. Dat woord lazen we zojuist. En daar staat die hoorn uiteraard voor. Kortom, het is eigenlijk de Messias die hier spreekt, niet dan? In Psalm 92. Gij zult mijn hoorn verhogen. De uitdrukking komt wel vaker voor in de psalmen zeker. Maar ook in de profetieën nog. En ook in de negatieve betekenis van iemands hoorn die wordt nedergestoten. In klaagliederen bijvoorbeeld wordt het gezegd over Israël. De hoorn is nedergestoten of nedergevallen of vernederd of wat er maar staat. Maar de verhoging is uiteraard de aanstelling in een positie van macht en daarmee van heerlijkheid. Er staat bovendien, gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens eenhoorns. Die is altijd wel aardig, die eenhoorn, want u weet, eenhoornen bestaan niet. En omdat ze niet bestonden, heeft men ze toen uitgevonden. Vervolgens, ja. Maar een eenhoorn, wat vertaald is met eenhoorn, dat is voor zover bekend een oeros. Kwam vroeger in Nederland zelfs nog voor. Nou ja, toen bestond Nederland nog niet, maar wel in dit land, zal ik maar zeggen. De oeros, het wilde rund van ontzettend grote afmetingen. En het woord in het Hebreeuws is riem, maar dat betekent hoog. Wij kennen het in namen als rama, hoogte. Maar het komt nogal eens voor. Raam, hoogte. En wij kennen het in het Nederlands als het woord ram. Alleen is het dan een schaap, maar wel met hoorns. En wat hij ermee doet is rammen. Stoten. Maar dit is dit Hebreeuwse woord feitelijk. Maar dat terzijde, want belangrijker is dat Israël als volk beschreven wordt als eenhoorn. Als riem. En dat vindt u al in Numeri, dat is in de profetieën van Bileam, waar wij kort geleden over gesproken hebben, en waarvan we hier ook de cd's hebben overigens. Maar dat is in Numeri 23... waarover Jacob gesproken wordt, en daarmee over Israël. Dat is in vers 21 van Numeri 23. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Je bent daar dus bij het nieuwe verbond aangekomen, logischerwijze. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. Het geklank des konings. Dan ben je toch al bij de bazuin. En de bazuin is een hoorn. Een ramshoorn. Toch? Dat is de bazuin die geblazen wordt als iemand tot koning gesteld wordt. Het geklank des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een riem. Als van een eenhoorn. Waarbij de eenhoorn dus beeld is van Israël. Maar dat vinden we daarna nog een keer vermeld. En dat is in Deuteronomium, hoofdstuk 33. Dat is in de woorden van Mozes over de onderscheidene stammen van Israël. Deuteronomium 33. Dat is in vers 17, ja. Daar gaat het over Jozef. Vers 16, die de afgezonderde is van zijn broederen. In de praktijk betekent het dat hij het eerst geboorterecht heeft. en daarom onder zijn broederen een aparte, een afgezonderde, een aparte positie inneemt. Je kunt ook zeggen een unieke positie, maar uniek wil ook alweer zeggen, het is er één. En dus afgezonderd van zijn broeder. Het zijn synoniemen voor het eerste geboorterecht. En de term wordt elders ook gevonden trouwens, in verband met Jozef. De afgezonderde van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen. Dat woord hing in de lucht al dus, hè? Maar nou staat het er ook. Des eerstgeborenen van zijn os en zijn hoornen, let op het meervoud, des eenhoorns. Want zoals gezegd, een eenhoorn heeft twee hoornen. En de ene heet, staat in de rest van het vers. De een heet Efraïm en de andere heet Manasse. Staat er. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden der aarde. Dat is lands, oké. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Die beide horens. En vergis u niet, Jozef en zijn twee zonen vervolgens, Efraïm en Manasse, zijn de dragers, de erfgenamen van de naam, de titel Israël. Als Jacob, dat is in Genesis 48, Efraïm en Manasse zegent over het hoofd van Jozef heen, zegt hij dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat is logisch, want ze krijgen daar het eerst geboorterecht. Gezamenlijk. Maar met de primatuur bij Efraïm. Maar als maar Manasse fungeert als kroonprins. Als, ik wilde zeggen prins van Wales, maar ik had moeten zeggen prins van Oranje. Als, als backup. Als reserve. Achter Efraïm staat Manasse. Maar Efraïm in de eerste plaats is Israël. Zo werkt het nou eenmaal, dat is volstrekt bijbels. Maar hij heet een eenhoorn. Hij wordt vergeleken met een eenhoorn. Een rund van grote kracht. Grootste rund wat ooit bestaan heeft en dat inmiddels weliswaar is uitgestorven. Maar niettemin een type van Israël in verband met zijn grote kracht. En de aardigheid is nu dat wij hier in Psalm 92 weliswaar lezen, lijkt mij duidelijk, over de Messias. Gij zult mijn hoorn verhogen. Dat is ook de hoorn van Israël overigens. Maar ik neem de tijd gewoon niet om u die schriftplaatsen te laten zien. Maar je zoekt het woord hoorn maar op in het Oude Testament. Komt niet zo heel vaak voor. Dan kom je die schriftplaatsen vanzelf wel tegen over dat verhogen van de hoorn en eventueel het vernederen daarvan. Maar het gaat uiteraard in essentie om de Messias. Maar in plaats van dat er iets staat als gelijk een leeuw of zo, dan weet ik wel dat leeuwen geen horens hebben, maar vooruit. Maar in plaats van een van de bekende beelden wordt dit beeld van de eenhoorn gebruikt. En als je eenhoorn nazoekt, kom je weliswaar bij Israël terecht, maar dan toch meer specifiek bij Jozef dan wel bij Efraïm. En als dat een betekenis heeft, let op hoe voorzichtig ik het zeg toch, hè? Als dat een betekenis heeft, zou je dus in verband met de Messias in de eerste plaats moeten denken, zoals een hoorn verhogen, zou je in de eerste plaats moeten denken aan Efraïm. En als u dat mij zou vragen, dan weet u waarschijnlijk ook wat ik ga zeggen. Is, bij de verschijning van de Messias heeft Efraïm daar iets van gemerkt dan? En het antwoord is ja, want sinds de opstanding van Christus is Israël verzameld geworden en heeft zich ontwikkeld tot de grootste macht ter wereld. En het oudste koningshuis ter wereld is inderdaad dit, het Britse koningshuis, ja, van Efraïm. En anders kijkt u nog maar een keer naar het koninklijk wapen van het koningshuis. Het wordt gedragen door twee schilddragers. Nee, je vindt in dat wapen vind je uitbeelding van, even denken, Engeland, Schotland, Ierland en Wales. In de kwartieren heet dat. Dan zie je ook het harpje van David dus, hè, uit Ierland. Maar goed. Maar het schild wordt gedragen door twee schilddragers. En de een is, is een leeuw en de ander is een eenhoorn. De leeuw is die van David en de ander is die van Efraïm. Want het koningshuis van David is bestendig. Maar je vindt het niet onder Juda, dat wil zeggen onder de Joden. Maar je vindt het bij de 10 stammen van Israël. En inderdaad dus bij Efraïm, logischerwijze. Dat is in het kort het verhaal. En in het lang komt er aan dit verhaal helemaal geen eind. Want dan zijn toch de wonderen werken, de grote werken gods, die hij dan toch volbrengt zonder dat de wereld er erg in heeft. Terwijl iedereen het kan weten. Maar vooruit maar weer, hè. Gij zult mijn hoorn verhogen gelijk eens één hoorns. Ik ben met verse olie overgoten. Nou ja, die is makkelijk voor ons, denk ik, langzamerhand. Hè. Want waar is de, wat betekent de zalving met olie? Nou, zo letterlijk mogelijk zalving met olie. Zeker als je dan het woord hoorn ook al een paar keer gehad hebt, zal ik maar zeggen. Dan weet je waar het over gaat. Het is de zalving van de koning. Maar wat dieper genomen, wat fundamenteler dus eigenlijk. Zalving met olie is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Want olie wordt geacht levend te zijn. Bij voorkeur eeuwig leven. Niet noodzakelijk, maar als de rol speelt in de Bijbel weer wel. Eeuwig leven. Het komt ook trouwens van olierijke olijfbomen. Let op, olierijke olijfbomen. Niet van oliebomen, kom, van olijfbomen. Het komt van olierijke olijfbomen, dat is de uitdrukking. Het is rijk namelijk, het is overvloedig. En zo vind je dat beeld ook enige malen in de Bijbel terug. Ik meen trouwens dat in Jesaja 61... dat beeld van die zalving wordt aangehaald. In Jesaja 61... daar lezen wij, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat, kan ook zijn daarom, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Maar het zijn woorden, gezalfd dus met olie, hè? Maar het zijn woorden die door de Heere Jezus aangehaald worden in Lucas hoofdstuk 4, in de synagoge van Nazareth, meen ik. Waarin dit schriftgedeelte leest. En het op zichzelf van toepassing brengt. Hij zegt het ook. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Of hoe het maar heten mag. Niettemin, het was nog niet vervuld. Het zal vervuld worden binnen afzienbare tijd. Namelijk in zijn opstanding uit de dood. Uiteraard. Want de zalving met olie is, en dat blijkt uit dit vers in elk geval, een uitbeelding van hoe men de Heilige Geest ontvangt. Men ontvangt de olie, maar de olie is een beeld van de geest. Ik zocht even naar Hebreeën hoofdstuk 1. Ja, oh ja. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten, was die uitdrukking. Het idee is dat door de opstanding van Christus inderdaad de Messias verscheen. En bij die gelegenheid werd hij gezalfd. Niet alleen betekent dat hij de Heilige Geest ontving, maar het betekent ook dat hij tot koning gesteld werd, gezalfd. Daarom heet hij per slot van rekening Messias. Dat is wat het betekent. Gezalfde. En bovendien werd hij gezalfd tot hoge priester. Want die werd ook aangesteld via zalving met zalfolie. Daar hebben we het later nog over, omdat dat het onderwerp is van een van de kortste psalmen die wij kennen. Dat is 133. Ik vind het nogal een plastische beschrijving. Ik moet er altijd bij grijnzen als ik het lees. Vers 2 en 3. Nou, vers 2 dan, vooruit. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. En in ieder geval lees je daarin over de zalving van de hoge priester. Hebben u dat nog? Maar het is een beeld van Christus natuurlijk. De hoge priester, de echte lichtbrenger, Aaron, lichtbrenger. De echte hoge priester naar de ordening van Melchizedek, daar gaat het over. Kortom, deze woorden hier uit Psalm 92 spreken feitelijk over de Messias, de opgewekte, de koning, de grote koning kun je rustig zeggen. De koning dus uiteindelijk van dat duizendjarig rijk en dat is wat uitgebeeld wordt in de Sabbat. Gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens één hoorns. En wat die één hoorn betreft, je zou er dus inderdaad uit op moeten maken dat hier primair dus, in eerst dus, al was het maar in deze ene zin, gedacht wordt aan het tegenwoordige werk van Christus, waarbij de zegeningen van het nieuwe verbond terecht zijn gekomen bij de 10 stammen van Israël onder aanvoering van Efraïm. En niet noodzakelijk alleen maar op aardsniveau, hoewel niet ontkend kan worden dat sinds de opstanding van Christus dan toch die volkeren weer zelfstandig geworden zijn en zich verzameld hebben en zich inderdaad ontwikkeld hebben tot inderdaad de grootste macht ter wereld eigenlijk onder de volkeren. Maar veel belangrijker is, maar het hangt ermee samen, dat onder hen juist deze nieuwtestamentische zegeningen hun plaats gevonden hebben. En dat de zaligheid, als je het zo mag zeggen, zijn domicilie gevonden heeft. Inderdaad bij Efraïm, die niet voor niks dat eerstgeboorterecht beloofd kreeg of meekreeg. En het is dat eerstgeboorterecht komt tot uitdrukking in dat via dat Efraïm, dan wel via die 10 stammen, in onze dagen de gemeente van eerstgeborenen gebouwd wordt. Niet uit Juda, maar uit de andere tak van de familie. En dat zijn Bijbelse principes, hè, die van die andere tak van die familie. En zo, daar praten we er niet van. Kan er uren over doorgaan, over hoe dat steeds gebeurde. Ja, want we hadden het net over Abraham, maar Abraham had 2 broers, hè? Dat weet u toch, hè? Laban, of Haran, maar die was al vlot overleden, nog in Ur staat erbij. En daarna was er nog Nahor, en daarna was er Abraham, en Abraham kreeg het eerst geboorterecht, en uit hem stamt Israël. Maar nou zeg ik het niet goed, want ik heb het eens nagekeken, maar dat hele Israël, dat Jacob en al zijn zonen, stamt niet alleen van Abraham af, maar ook van Nahor en ook van Haran. Van alle 3 die broers. Dus soms gaat het uit, springt het ineens naar die andere tak en dat komt dan weer bij elkaar. Maar dat is echt waar, ja. Het is moeilijk om er een touw vast te knopen, maar ja, maar er zijn programma's voor, hè, voor dat soort genealogische programma's. Daar gebruik ik daar nou eens voor. Dan, die gegevens die je vindt, kun je tenminste invoeren. En dan heb je het altijd bij de hand en terug hoef je het nooit meer op te zoeken. Dan kun je het zo aflezen. En tot mijn verbijstering, in het voorgeslacht van de stammen van Israël en van Juda zitten al die 3 broers. Toch. En Sargon natuurlijk, ja. Nog verder terug. Maar goed, laat maar weer zitten. De andere tak van de eenhoorn dus, ja. Dan vers 12. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Verspieders, nou ja, het zijn tegenstanders, maar ze worden geacht in het geheim te werken. Vandaar de vertaling met verspieders. Maar de koning die uit het voorgaande vers zegt, mijn oog zal ze aanschouwen. Ik weet ze te vinden. Ik ken ze, ik heb ze in de gaten. En mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. Het Nieuwe Testament zegt het rigoureus. In een gelijkenis weliswaar, zodat het iets verzacht. Maar er staat gewoon, en deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Maar het zijn woorden van de Heer. Nee, niet alleen de gelijkenis bedoel ik, maar ook via de betekenis van die gelijkenis. Dat is wat gebeuren zal. En dat staat hier dus feitelijk ook, hè. Hij zegt, ik weet ze te vinden. Ik ken ze die tegen mij opstaan. En ze zullen verdelgd worden met het woord uit vers 8. En aan de andere kant, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. In de eerste plaats ben ik geneigd rechtvaardige ook met een hoofdletter te schrijven, maar weer. Omdat het, denk ik, dan toch weer in de eerste plaats over Christus zelf gaat. Dan is er ook makkelijker over dat vers te spreken. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En een palmboom, dat weet u, dat is zo'n lange, rechte, kaarsrechte stam met een kroon erop. En die wordt hoger en hoger en hoger. Ja. Het is niet voor niks dat de naam Tamar voorkomt in de koninklijke familie. Ik bedoel, in de Bijbel, ja. Nou ja, als de moeder van Peres en Zera uit Juda, maar later ook in de geschiedenis van David, de familie van David. Toch? Een paar keer zelfs. Ik kan ze gauw niet bij elkaar brengen, maar in de geschiedenis van Absalom kom je dat tegen Tamar. Twee verschillende trouwens. Het is een prinses dus per definitie. En in de Bijbel is zo'n dame onder de naam Tamar altijd een beeld van de gelovige overblijfsel. Degene die dus in de praktijk de dragers zijn van de erfenis, om zo te zeggen. De erfdochters. De dochter van Sion. Heet ze bij gelegenheid. Ja. Een palmboom. En hij zal wassen, groeien dus. Dat is een ander woord voor groeien, dat wassen. Hè? Als een cederboom op Libanon. En die is ook aardig. In de eerste plaats vanwege Libanon, maar dat kan ik niet uitgebreid vertellen, maar wel even noemen. Er is een verband tussen Libanon en Laban, enzovoorts. En daarmee is er een verband met Albion, dat wil zeggen Brittannië. Omdat het Laban, de naam Laban, Albion, heeft van doen met de andere tak van de familie. De broer van de broer van Abraham, van Nahor. En van Laban kwam de zus van Laban was Rebecca trouwens, die trouwde met Isaac. En een generatie eerder heb je die en de dochters van Laban, de twee, die trouwen met Jacob. Dus daar heb je het verband tussen de lijn Abraham en zijn broer Nahor. Die twee lijnen komen zo zonder meer 100% bij elkaar. Maar de lijn van die andere figuur, hoe heet het, die Haran, die komt er ook nog bij trouwens, eerder al. Maar Libanon is de verwijzing naar die 10 stammen. Daar komt het op neer. Jacob, die het eerste geboorterecht krijgt, en die moet vluchten voor Esau als beeld van het Joodse volk. Die Jacob, als beeld van de gemeente, feitelijk komt bij oom Laban terecht. Hij komt naar de gemeente, komt namelijk terecht in Brittannië, in Albion. Een van de oudste namen voor het land trouwens, hoor. Dus ja. Los van de betekenis van de naam. Maar de cederboom, nou ja, dat is makkelijk, dat weet iedereen, hè. De ceder is een beeld sowieso van koningschap, maar meer specifiek uit het huis van David. En that's it. Meer is er eigenlijk niet over te zeggen. Dat de cederen gebruikt worden voor de bouw van de tempel, ja, logischerwijze. Omdat via David kom je bij Christus terecht, de koning. De cederen waren die grote, mooie, rechte bomen met een heel edele houtsoort die overal bruikbaar was, zeker voor het bouwen van een tempel. Maar neem niet weg dat David, direct nadat hij koning werd, die kreeg een paleis van cederhout. En het wordt zelfs aangehaald in 2 Samuel 7, dat is dat beroemde hoofdstuk, weet u wel. 2 Samuel 7, waar de Heer... waar David zegt, ik woon in een paleis van cederhout. Dat kwam uit Libanon dus, hè? Van Laban kwam het eigenlijk. Maar goed, ik woon in een cederen paleis en ik wil voor de Heer een paleis bouwen. Ik heb een chique huis en de Heer heeft geen plek om te wonen. Geen tempel, niks. En dus zegt David, ik wil voor de Heer een huis bouwen. En dan zei de Heer via de profeet... Nou, ik vind het een mooi idee, hartelijk dank. Maar jij gaat het niet doen, dat gaat Salomo doen hierna. Maar als dank, zei de Heer, zal ik voor jou een huis bouwen. En toen, dat werd dus het Davidische Koningshuis. Tot vandaag. Dus, hè? Maar dat zederhuis is een beeld van het Davidische Koningshuis. Daar gaat het maar om. En die mooie koninklijke boom van de Libanon is een beeld van het Davidische Koningshuis. Je vindt dat later terug, maar ja, ik ga dat echt niet vertellen nu. Maar je vindt het later terug in, ik kan het niet meer vinden, Ezechiël 17, als u mij vraagt. Met die gelijkenissen eigenlijk. Waar sprake is van hoge ceder en dat de tak wordt afgehouden en ergens anders geplant enzovoort. En dat gaat over het huis van David, want er staat er gewoon bij dat dat zo is. Dus dat is makkelijk genoeg. Vandaar dat je hier dus blijkbaar van doen hebt met messiaanse beloften. Maar zowel via de eenhoorn als via de Libanon kom je terecht bij het idee dat dan die messiaanse beloften dan toch aanvankelijk, minstens aanvankelijk terechtkomen, niet bij Juda, maar bij de 10 stammen van Israël. Want dat is de route van de eenhoorn en die van Libanon in de Bijbel. Maar via de cederboom kom je wel bij, vers 14, tamelijk logisch, bij het huis des Heren. Want het hout van de tempel in Jeruzalem was eveneens van diezelfde cederen gebouwd van de Libanon, beschikbaar gesteld via Hiram, de koning van Tyrus. Maar die had eerder al die cederen beschikbaar gesteld voor het huis van David. Vandaar dat het huis van David, de paleis en de tempel, dus een soort tweeling was, zal ik maar zeggen. Een eenijige bedoel ik, hè? Van, met één oorsprong. Cederen van de Libanon en koning Hiram. Let op Ram. Hier aan hoog. Nou ja, doe maar. Die in het huis des Heren geplant zijn en die dus delen hebben aan die cederen, dan wel die palm en aan die eenhoorn en wat het maar was, en aan die olie, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven. En voorhof is, ja, dat kan van alles zijn, maar wij associëren het woord toch in de eerste plaats met de tempel, de voorhof. In de voorhoven onze schats. Precies. Dat wil zeggen, de goddelozen worden weggedaan, maar de rechtvaardigen delen in de messiaanse zegeningen. Dat is samenvattend wat er staat. En die zijn nogal, die voeren nogal verder. Staat in de grijze ouderdom, zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn. Dat wil zeggen, levendig. Vruchtbaar eigenlijk gewoon, hè. Want vet staat voor overdaad, namelijk vruchtbaarheid. En groen staat ook voor vruchtbaarheid, uiteraard. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen. En ook daar ben je terecht bij de gemeente. U weet toch dat wij zijn om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was, wat was het? 1 Petrus 2, denk ik. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En bovendien Efeze 3, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, nou ja, aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Nou, over die wijsheid Gods hebben we het al gehad. En dan heb je in Efeze 2 nog, dat wij er zijn tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee je overvloedig is geweest over ons en hoe dat men heten mag. Een verkondigende functie. Bekendmaken. Het gaat erom dat via ons en door ons de daden Gods gedemonstreerd worden. Niet alleen voor nu, maar in de grijze ouderdom. Dat wil zeggen, voor altijd in de toekomende eeuwen, heet het trouwens in Efeze hoofdstuk 2. 1 Petrus 2 vers 9, dank u. Maar ja, het is een algemene gedachte natuurlijk. Bovendien, maar daar hadden we het al over, Als we er dan zijn op dat door onze levens de Heer verheerlijk zou worden, dan is dat toch weer primair via de tong. Ook al zou het alleen maar beeldspraak zijn, maar dan nog, het is de tong en dus om te verkondigen. Ja. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Wat zei ik er straks, wat las ik uit Lucas 2? Zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. In andere woorden, zij verkondigen daarmee dat de Heere recht is. Men erkent en demonstreert en beleidt de rechtvaardigheid van God. Waarna het eindigt met: Hij is mijn rotssteen. Dat wil zeggen, op hem kan vertrouwd worden. Hij is onvergankelijk. Zijn woord houdt stand. Zijn wijsheid is de enige norm die er is. En in hem is geen onrecht. Dat de Heere recht is, dat er. En daarna, en in hem is geen onrecht. In de zin dus, bij hem is het niet krom. En in deze wereld is alles krom, heb ik geleerd, bij wiskundeles. In deze wereld is alles krom. En van de prediker heb ik geleerd, en wat krom is, kan niet recht gemaakt worden. Het is mij ook nooit gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Iets wat krom is recht, maar je komt in de buurt, maar je haalt het nooit natuurlijk. Toch? Het bestaat namelijk niet. Ja. Maar bij de Heer is geen onrecht. En als eenmaal dat koninkrijk van de Heer gestalte kreeg, dan is er geen ruimte voor onrecht. Maar kort erbij, dat wil zeggen toegepast op onze bedeling, en ik denk echt dat de psalm daar in de eerste plaats omgaat, overgaat. Wij zijn de rust ingegaan, toch? Zegt Hebreeën. We hebben toch een deel aan die psalm, want daar leven wij in. Toch? We zijn toch opgehouden te werken in die zin van werken der wet en werken van de wereld, werken van des vleeses en al dat soort dingen meer. Wat ons betreft, God rekent ons rechtvaardig in Christus. Hij rekent ons de zonde niet toe. We hebben het er straks ook ergens gelezen onderweg. Dat wil zeggen, hij telt het niet en wij worden geacht gerechtvaardigd te zijn in Christus. En daarna zingen wij een psalm, een lied, om de Heer te loven. Dat is wat er staat. En zo hoort dat. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die rijkdom waarin wij mogen leven. Wij danken u dat we die Messias, die gezalfde, mogen kennen. Degene wiens hoorn verhoogd is geworden. En wij danken u dat we deel hebben gekregen, of zelfs aan zijn zalving. Omdat u ons hebt opgewekt met hem en met hem hebt gemaakt tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Ons uw geest hebt geschonken, opdat wij daadwerkelijk zouden delen in die wijsheid en die waarheid die in Christus verborgen is. Wij danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn om ditzelfde woord te openen. Om ons bezig te houden met dingen die in de loop der eeuwen niet veranderd zijn. Omdat het vast ligt in u en daarmee in uw eeuwig blijvende woord. We danken u daarom dat u onze rots bent. Dat we op u kunnen bouwen en dat u ons uitnodigt om ook dat te doen. Om onze toevlucht te nemen tot u. Om bij u onze schuilplaats te vinden. Om verborgen te zijn in uw hand. Dan wel om geplant te zijn in de vooroven des Heren. Wij danken u dat we deel mogen uitmaken van uw tegenwoordige werk. En daarmee deel hebben aan dat hemelse volk en daarmee ook aan de vervulling van die beloften die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. Wees u daarom ook ons nabij, omdat we mogen wandelen daadwerkelijk uit uw kracht en daarmee tot uw eer. Amen.